Goedenavond, broeders en zusters. Volgend chapiter in Hebreeën. Het tiende hoofdstuk. Nou, volgend, we gaan verder waar we vorige keer gebleven waren. Want ik zag dat we het eerste deel van hoofdstuk 10 ook wel gelezen hadden. En dan gaan we daar gewoon verder nu. Dus Hebreeën 10 beginnen we bij vers 19 te lezen. Hebreeën 10 vers 19 en ik lees dan door tot en met het einde. En daar staat, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft? Wij kennen immers hem die gezegd heeft: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit hebt in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een hele korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel. Tot zover. Nou, zoals gezegd, het volgende gedeelte waar we mee bezig gaan vanuit deze Hebreeënbrief. We hebben langzamerhand natuurlijk al heel wat dingen voorbij zien komen. En nu we zo in het tiende hoofdstuk terechtgekomen zijn en bijna het elfde hoofdstuk kunnen aanbreken, ja, dan realiseer je ook wel dat het langzamerhand de goede kant op gaat. Tenminste, wat heet, die hele Hebreeënbrief is wel goed en mooi. Maar dan kom je natuurlijk steeds meer in de richting van het geloof, hè, en wat er allemaal door het geloof tot stand gebracht wordt. En dat is ook waar het allemaal naartoe leidt nu. Eigenlijk kun je met zoveel woorden wel zeggen, dat we met dat gedeelte dat we nu hebben gelezen, dat we eigenlijk de inleiding hebben gelezen op Hebreeën 11. Ja, want daar gaat het om het geloof. En dat geloof, waardoor mensen de meest wonderbaarlijke dingen hebben gedaan. Vertrouwd hebben op de Heer, vertrouwd hebben met name op dat wat Hij gezegd heeft. Want dat, dat is toch met name wat naar voren komt hier in, in dat elfde hoofdstuk. Dus uiteindelijk kom je dan opeens weer op het geloof. Ik heb even gekeken naar dat woordje geloof. En de laatste keer dat je dat voorkomt, als je dat allemaal op een, of tegenkomt, als je dat allemaal op een rijtje zet in de Hebreeënbrief, dat is in hoofdstuk 6 vers 12. Daar wordt dan het woord geloof voor de laatste keer gebruikt. En dan eigenlijk toch een aantal hoofdstukken niet. En dan kom je hier in vers 22. En dan wordt daar weer over geloof gesproken. Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. En dat geloof, daar draait het dan ook uiteindelijk om. Want wij hebben met dat geloof te maken. Dat is wat de schrijver dan ook zegt. Nou, als je dit allemaal zo doorleest, en dat, dat geldt toch vooral voor dat stuk dat we met elkaar gelezen hebben, en dan met name nog dat tussenstuk van vers 26, en wat daar dan op volgt, dan, dan word je eigenlijk toch wel ook weer bepaald, heel duidelijk bepaald, bij het feit dat hier niet zomaar geschreven wordt tot heiligen en gelovigen in Christus. Want het blijkt dat het er voortdurend op aankomt om toch maar vooral te zorgen dat je aan de goede kant van de streep staat. En het switcht een beetje. Als je dit gedeelte zo doorleest, aan de ene kant heb je te maken met een stukje geloofsvertrouwen. En dat begint al in vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dus die vrijmoedigheid die is er. Betekent dat dan ook dat ze dat doen? Dat is nog maar de vraag. Maar er is vrijmoedigheid voor de Hebreeën om in te gaan. Of ze het doen, dat is de vraag. Want in vers 22 staat dan die oproep, laten wij tot hem naderen. Vers 23, laten wij de belijdenis vasthouden. Vers 24, laten wij op elkaar letten. En vers 25, laten we de onderlinge bijeenkomst niet verzaken. Of niet nalaten. Dan kom je in vers 26. En dan ga je in één keer over van het een weer naar het ander. Want dan wordt daar gezegd door de apostel van, als wij willens en wetens zondigen nadat we tot de erkentenis of de kennis van de waarheid zijn gekomen. En dan gaat het weer helemaal de andere kant op. En realiseer je wel met wie je te maken hebt. We hebben te maken met God die een wrekend God is. Vreselijk is het, vers 31, te vallen in de handen van de levende God. Dat is dat dan. En dan kom je opeens weer in het positievere gedeelte nodig. Zoals dat dan uiteindelijk besluit in vers 39 van wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken, maar mensen die geloven. Dus het gaat heel erg heen en weer. Je hebt hier niet zomaar, als het gaat om de lezers van de Hebreeënbrief, dan heb je daar niet zomaar met gelovigen te maken. Je hebt vooral te maken met Hebreeën. En eigenlijk is dat misschien ook wel, ook wel het meest voor de hand liggende natuurlijk, want het heet nou een keer, deze brief heet nou een keer de brief aan de Hebreeën. Maar dat het een brief is geschreven aan Hebreeën wil dus niet altijd zeggen dat die Hebreeën ook in overeenstemming met de roeping waarmee ze geroepen zijn wandelen. Oftewel in het geloof wandelen. En dat is wat door die hele brief wel naar voren komt. Want het is in feite één groot getuigenis in de richting van de Hebreeën om toch maar vooral te geloven in de Heer Jezus Christus, in wie alles beter is. Zijn leiderschap ten opzichte van Mozes is beter, zijn priesterschap ten opzichte van Aaron is beter. Alles is hoger, het heiligdom waar hij ingegaan is, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, dat is hoger, dat is beter, dat is het heiligdom. En zo begint dat gedeelte ook dat we gelezen hebben, de Heer Jezus is binnengegaan in dat binnenste heiligdom. Die vrijmoedigheid die mag er nu genomen worden, maar je moet het wel doen. He, en ja, dat is wat hier ja, eigenlijk naar voren komt. En ook in de eerdere hoofdstukken kom je daar al achter. Met name hoofdstuk 3 en 4. Als het gaat over het ingaan in de rust. Ja, dan is daar die hele, ja, ik zou willen zeggen, stevige oproep van de schrijver van: zorg er nou voor, hè, dat je niet de indruk wekt achter te blijven. Zorg dat je naar binnen gaat. Hè, want het ligt allemaal klaar voor je. Je mag het met alle vrijmoedigheid doen, maar je moet wel naar binnen gaan. Terwijl wel in het geloof de dingen aanvaarden die de Heer bereid heeft. Dus de Hebreeënbrief is niet zomaar een brief aan gelovigen geschreven. En daarom is het ook een beetje link. Als je de dingen die in de brief staan zomaar één op één op jezelf van toepassing brengt als gelovige. He, want ja, als je dat zou doen, dan kom je eigenlijk in conflict met andere dingen die je in het woord leest. He, want dan kom je in conflict met het feit dat je door genade behouden bent, bijvoorbeeld. Dat je in Christus alle geestelijke zegen ontvangen hebt. Daar kom je dan allemaal mee in conflict. Want dan lees ik hier opeens van, nou ik zeg maar even in mijn woorden, he, van als ik nou eens een keer niet het roer recht hou, dan kan ik het wel schudden. He, dan is het verloren zijn en het verderf, ja, ligt op de loer, zo niet, dan heb ik daar al deel aan en weg is het. Weet je? Daarom is het goed om je te realiseren dat dit een brief is geschreven aan Hebreeën, zowel gelovigen als ongelovigen. En die beiden. Datzelfde vind je overigens ook terug als je in de Jacobusbrief. Als je die brief in zijn geheel doorleest, word je daar ook bij bepaald dat dat niet altijd tot gelovigen gericht is. Maar simpelweg tot degenen aan wie de brief gericht is. En dat zijn de 12 stammen in de verstrooiing. Ja, daar zitten gelovigen onder, natuurlijk. Maar ook ongelovigen. En die worden ook aangesproken. Op een niet mis te verstaande wijze. Nou, hier is dat ook zo. En de dingen die daarin staan, ja, die ook maar iets met het geloof te maken hebben en met de wandel door het geloof, ja, dat zijn de dingen die spreken ons ook wel aan. En ik denk ook, dat zijn ook zaken, daar kunnen wij ja, ook een les uit leren. Daar kunnen wij van genieten als gelovigen. En daarvan mogen wij weten van ja, mensen, wat zijn wij in feite toch ongelooflijk rijk geworden in de Heer Jezus Christus. Hier een oproep. In vers 22, laten wij tot hem naderen, met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Kijk, voor het volk had de Heer eigenlijk alles al helemaal in orde gebracht. Dit zijn woorden, die hebben met het nieuwe verbond te maken. Ik wil heel eventjes met u een paar versen lezen uit Ezechiël 36... Dat is een van de bekende hoofdstukken uit het boek Ezechiël, waarin het herstel van Israël centraal staat. Ezechiël 36. Daar wordt vanaf het 16e vers gesproken over een nieuw hart en een nieuwe geest. Nou, als je nou even vers 22 van Hebreeën 10 in gedachten houdt. Ik zal het nog even voorlezen. Ja, er staat, laten we tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Ja, als je dat eventjes zo in gedachten houdt. En ja, je leest dan in dit hoofdstuk het een en ander over dat nieuwe hart en wat staat er? En die nieuwe geest. En we beginnen te lezen bij vers 24. Dan schrijft Ezechiël, of eigenlijk is het de Heer die dit zegt. En Ezechiël is dan het instrument waardoor het opgeschreven is. Er staat, ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Ja, daar heb je die reiniging. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Kijk, en dit zijn woorden, ja, die herken je weer in de woorden van Hebreeën 10. He, als het daar gaat over dat naderen tot de Heer met een waarachtig hart en volle zekerheid van geloof, een gereinigd hart, een gereinigd van een slecht geweten, en het lichaam gewassen met rein water. En nou, die dingen, daar lees je over. Je leest over een nieuwe geest, je leest over een nieuw hart, je leest over de reiniging. U zult rein worden, ik zal water op u sprenkelen. Dus daar staat het nog in de toekomende tijd. Ja, en laat je reinigen. Dat is eigenlijk de boodschap van de Hebreeënbrief. Laat je reinigen, zodat je deel krijgt als Hebreeër aan het verbond, aan het nieuwe verbond, dat de Heer met zijn volk aan het sluiten is. En nou ja, daar gaat dat dan allemaal over. Dus geloof, ja, dat is hoe dan ook en altijd het centrale punt, ja, waar het uiteindelijk om draait. Je kan nog zo enorm Israëliet zijn, maar als je niet in het geloof wandelt, en je hebt bij wijze van spreken alleen maar de besnijdenis naar het vlees, maar niet die van het hart, ja, dan schiet het allemaal niet op. Dan deel je niet in de dingen die de Heer bereid heeft. Nou, dat is daarom dat geloof, dat is belangrijk. En daarom spreekt een hoofdstuk als Hebreeën 11 ons ook zo enorm aan. Maar het is ook goed, en daar gaan we langzamerhand ook wel wat achterkomen vanavond. Het is ook goed om ja, toch even goed te kijken van wat bedoelt de apostel nou precies met dat geloof? En wat moet er nou dan geloofd worden? En dan gaan we dat wat Hebreeën 11 betreft nog even wat anders. Of ik wou zeggen verder, maar goed, verder gaan, dat is wel heel erg natuurlijk als je dat kan zeggen van het woord. Maar het gaat mij om een andere insteek dan het bekende Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Weet je wel, het gaat om geloof en dat is inderdaad dit geloof, zoals het hier omschreven wordt. Maar dan toch, ja, met betrekking tot uiteindelijk het leven zoals ook wij dat als gelovigen mogen leiden. Want ja, die link die wil ik eigenlijk vanavond toch wel maken. Hoewel dit een brief aan Hebreeën is, hoewel het een brief is aan gelovigen en ongelovigen, staan er toch principes in, ja, waar wij als gelovigen wel degelijk mee uit de voeten kunnen. En dan gaat het er uiteindelijk in grote lijnen om, gaat het in feite om de vraag die hier naar voren komt van houden we het eigenlijk nog wel een beetje vol hier in de wereld. Houden we het wel vol? En hoe houden we het eigenlijk ooit vol? En dan is in feite dat antwoord even simpel als rijk door het geloof. Want dat is uiteindelijk dan waar het op aankomt. En zoals wij hier bij elkaar zijn, ga ik ervan uit dat voor ons daar niet het probleem ligt van nou ben je nou wel of ben je nou niet gelovig. Ik ga ervan uit dat we allemaal de Heer Jezus kennen. En dat we allemaal weten door genade behouden te zijn. Dus in dat opzicht verschuift het gehele gebeuren zich een klein beetje. Van wel of niet gelovige Hebreeën naar gelovigen nu. En dan toch die geestelijke boodschap van wat betekent dat geloof nou daadwerkelijk voor ons. Wat had het voor hun te betekenen. Maar wat heeft het nou ook voor ons te betekenen. Hoe leven wij uit dat geloof. Nou, dat is wat daar zo naar voren komt. Er staan hier dingen, broeders en zusters, waarvan we weten dat ze te maken hebben met de Hebreeën. Maar dat wil aan de andere kant niet zeggen, denk ik wel eens, dat wij dan maar het tegenovergestelde kunnen doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er staat bijvoorbeeld hier in vers 23, Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. Nou, ik denk dat we daar de handen nog wel voor op elkaar kunnen krijgen bij elkaar. Je moet alleen even af bekijken van, ja, wat bedoel je nou precies met die hoop en zo, weet je wel, dat is natuurlijk. Maar laten wij die hoop of die belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Dat houdt zoveel in. Voor ons zou dat eigenlijk inhouden. Laten wij blijven leven in de hoop. En dat dit een brief aan Hebreeën is, wil niet zeggen dat wij dus maar het tegengestelde gaan doen en de hoop helemaal laten vliegen. En als er bijvoorbeeld verderop, of in vers 24 staat daarna, laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Kijk, dan wil dat niet zeggen, omdat dit nou een brief is aan de Hebreeën, dat wij dan zeggen van, ach, zoek het allemaal zelf maar uit. Ik heb mijn eigen geloof, jij hebt je eigen geloof en voor de rest, we hoeven niet op elkaar te letten of zo. Wij zondigen er niet mee als we wel een beetje op elkaar letten. Sterker nog, dat is best wel heel goed. Om maar een soort understatement te gebruiken. Om elkaar op elkaar te letten, elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En moeten wij dat dan doen, zoals hier letterlijk de oproep is, om te zorgen dat onze mede-Hebreeën uiteindelijk toch behouden worden? Oftewel, moeten wij dat doen om erop te letten dat wij als mede, dat onze medegelovigen toch maar behouden worden? Nee, dat niet. Want behouden zijn wel. Maar het gaat wel om het leven vanuit dat behoud. Voor ons. Dus nogmaals, dat is een station verder. Het hele gebeuren verschuift een stukje vooruit naar de gelovigen toe. Als je tenminste zo die toepassing wil maken. En dan zie je dat het inderdaad wel goed is om elkaar in het oog te houden. In een ander hoofdstuk in de Hebreeënbrief, daar staat van, let nou op elkaar dat je niet achterop raakt of verachtert van de genade van God. En dat gebeurt maar zo. Laten we maar gewoon op elkaar letten. Ik vind dit ook nog wel eentje, een mooie. Vers 25, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Nou, ik krijg soms wel eens het idee dat dit wel een van de dingen is waarvan bij heel veel gelovigen de gedachte leeft van, nou, dit moet je juist niet doen. Je moet juist proberen je in te spannen om zoveel mogelijk de onderlinge bijeenkomst te verzaken. Dat idee krijg je soms wel eens. Ja, toch? Of heb u dat niet? Ja, u bent er altijd. Dus ja, u hebt dat niet. Nee, maar, kijk, ik sta natuurlijk vaak aan deze kant en soms dan kom je wel eens in gemeenten en misschien moet ik dit ook helemaal niet zeggen. maar, dat je denkt van jongens, kijk, iedereen die wel eens gesproken heeft of die wel eens spreekt, die weet dat het best wel een hoop moeite kost om zeg maar iets door te geven. En dat voor te bereiden en al dat soort dingen. En dan denk ik aan de andere kant, zo gemakkelijk als mensen soms gewoon verzaken. Weet je wel, wegblijven. En natuurlijk, er zijn genoeg redenen om weg te kunnen blijven. En daar moet je ook helemaal niks van vinden en niks van zeggen. Als het niet kan, dan kan het niet. Zo simpel is het. Maar soms dan krijg je ook wel eens het idee van, jullie zitten hier in Nieuw-Buinen. Maar dat er in Limburg een wind opsteekt. En dat je daarom hier niet naar de samenkomst kan. Weet je wel, zoiets hè. Dan denk je van, hoe makkelijk zijn wij eigenlijk geworden? En dan vraag ik me wel eens af, komt dat dan omdat wij op de een of andere manier weet hebben gekregen van die rijke genade van de Heer? Zodat wij zo gemakkelijk kunnen zeggen van, ach ja, maar ja, jongens, het is allemaal genade. Als ik wel ga, is het genade. Als ik niet ga, is het genade. Weet je wel? Ja, zo lus ik er ook nog wel een paar. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is. Ik sprak van het weekend iemand die zijn vader, ja, die man die kwam, komt zelf uit een hele strenge hoek en omgeving. En die zei van, ja, ik was pas bij mijn vader. En die man, die vader, die ging dan nog naar zo'n zware kerk. Maar die had gezegd van, ja, ik ben zondag niet naar de kerk geweest. En dan had zijn zoon gevraagd, waarom dan niet? Nou, omdat ik vorige zondag ook niet geweest was. Ja, en toen kreeg die man de slappe lach toen hij het zo vertelde. Hij kwam ook niet meer bij eigenlijk, vanwege de knulligheid eigenlijk. Waarom, hè? Want ja, die man, die pa, die was gewend altijd naar de kerk te gaan. Nou was hij één keertje niet geweest en dan was hij er bang om weer te gaan en te horen te krijgen van waar was je. Weet je wel? Nou ja, maar dat was dus iemand die had niet bepaald de gewoonte om de onderlinge samenkomst te verzaken. Die deed dat. Maar hier is het tegenovergestelde, hè? Dat de apostel zegt van ja, het lijkt bij sommigen de gewoonte om gewoon maar niet te gaan. Hè? Ja, op papier bestaat een gemeente misschien wel eens uit 150, 100, 200 man. Maar ja, je ziet ze nooit. Hè? Dat kan maar zo gaan. Hè? Nou ja, tuurlijk, iedereen is daar gewoon zelf verantwoordelijk voor. He, maar ja, een beetje onderling op elkaar letten kan wat dat betreft ook weer geen kwaad, denk ik dan. He, en het is helemaal niet verkeerd, he, om bepaalde dingen, ja, bij wijze van spreken uit een soort gewoonte te doen. He, dat is zo mooi als je in het begin van het Lucas-evangelie leest. He, dan zie je daar Jozef en Maria, die zie je daar met het kleine kindje Jezus naar de tempel gaan. En dan staat er ook bij om naar hun gewoonte te doen wat de wet des Heren allemaal vroeg. En een tijdje later gaan ze naar hun gewoonte, op het paasfeest gaan ze naar Jeruzalem toe. Ja, is dat dan, moet je dan zeggen een gewoonte is altijd slecht? Nee, gewoonte kan ook gewoon heel goed zijn. Hè, zoals Paulus in de handelingentijd volgens zijn gewoonte eerst naar de Joden ging en vervolgens, als die het afwezen, naar de heidenen. Was dat dan verkeerd of zo? He? Paulus zegt, die zit ook vast aan zijn tradities en zijn eigen inzichten. He? Zo kan je dat natuurlijk wegzetten. Nee, het was een gewoonte van God gegeven. He? Dus dat is op zich helemaal niet verkeerd. Laten we elkaar aansporen, staat er. Ja, en dan kom je toch ook hier weer natuurlijk heel specifiek op dat ja, dat Hebreeën gebeuren, hè? Naarmate u de grote dag ziet naderen. Als er staat in vers 25, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ah, dat weet ik ook wel. Daar wordt niet zomaar de zondagse samenkomst mee bedoeld, hè, zoals wij die hebben. Hè, daar wordt wel degelijk iets aparts mee bedoeld. Er staat een woord voor bijeenkomst, dat luidt de episynagoge. Nou, daar hoor je het woord synagoge al in. En dat betekent zoveel als de toevergadering of de opvergadering. Nee, en laten wij die onderlinge toevergadering, het opgaan naar het huis des Heren, en laten wij die niet verzaken. Natuurlijk, hè, dat is een heel specifiek Hebreeënwoord. Dat hoort daarbij. Dat exact datzelfde woord, dat gebruikt de apostel Paulus op een gegeven moment in 2 Thessalonicenzen 2. Hè, als hij het heeft over over de dag des Heren die aanstaande is. Hè, dan zegt hij, wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. En dat woordje vereniging, dat is nou exact hetzelfde woord als dat woord wat je in Hebreeën 10 leest. Dus de opvergadering of de toevergadering. Hè, de vereniging met hem. Ja, de ultieme vereniging met hem, dat is voor de Hebreeën het toevergaderd worden naar de Heer Jezus Christus toe. Op het moment dat hij wederkomt naar de aarde toe, dan zullen zij hem naar hem toevergaderd worden. En dan zal hij zijn voeten weer zetten op de Olijfberg en zal hij hier in deze wereld komen. Dat is wat de ultieme toevergadering is. Ja, zo, dat kun je ook, ja, op een bepaalde manier op ons van toepassing brengen. De manier waarop wij ja, samen kunnen komen en de vrijheid hebben om dat zomaar te doen. Als geloven. Je kunt er zelfs een gewoonte van maken. In zo'n vrijheid leven wij notabene. Wij kunnen er een gewoonte van maken in dit deel van de wereld om gewoon maar samen te komen. Dat is nu ook. En zo'n samenkomst, ja, dat mag uiteindelijk een beeld zijn van het op zeker moment verschijnen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. He? Dus daar, ja, daar gaat dat naartoe. En het een is een beeld van het ander. En zoals die toevergadering, zoals het hier in Hebreeën 10 dan genoemd wordt, een beeld is van de grote toevergadering van het volk naar de Heer Jezus Christus toe op de dag van zijn wederkomst. Zo kunnen wij onze bijeenkomst, kunnen wij zien, ook als een beeld van dat ene moment dat we eenmaal in heerlijkheid met Christus zullen verschijnen. En ja, misschien is de zondagse samenkomst niet altijd dat je zegt van, nou had ik echt het gevoel dat ik in de hemel was, zeg. Nee, misschien wel eens in tegendeel, dat kan ook maar zo. We blijven tenslotte allemaal maar mensen en blijven een beetje voor ons uitproberen wat te doen. Maar soms dan heb je dat wel eens. Dat je op zo'n manier eigenlijk bepaald wordt bij de heerlijke dingen van de Heer. En dat je achteraf zegt van, joh, dat had ik toch voor geen goud willen missen. Nou, wat je zeker voor geen goud wil missen, is het moment dat je gaat verschijnen met Christus in heerlijkheid. Want daar gaat het allemaal naartoe. En dat is dat ultieme punt van hoop dat we mogen hebben. En als de apostel het hier heeft over het onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis en aan de hoop. Zoals hij, even kijken, waar zegt hij dat? In vers 23, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Zoals hij daar zijn Hebreeën, zijn mede-Hebreeën toe oproept. Zo mogen wij in deze tijd elkaar er ook toe aansporen. Om toch voor al onze hoop, en dat is de hoop van zijn roeping, de roeping waarmee hij ons geroepen heeft, om die hoop onwrikbaar vast te houden. En in feite je hele leven te leiden in het licht van die hoop. Want dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. En ook waar het naartoe gaat. Nou, dan zegt Paulus vervolgens, en dat is een soort tussengedeelte in dit tiende hoofdstuk. Dat begint bij vers 26 en dat gaat door tot en met vers 34. En dat zijn woorden die zijn bepaald niet mals. Zijn ook woorden die kun je dus niet zomaar van toepassing brengen op de christen of gelovigen van vandaag. Wat overigens wel gebeurt. Maar dat kun je niet zomaar doen. En dat heeft te maken nogmaals met dat verschil, die Hebreeën bestaan uit gelovigen en ongelovigen. Nou, en als wij er nou even van uitgaan en we verstaan onder christenen, laten wij dat nou maar even doen. Niet zoals het op het journaal wel eens klinkt, dat christenen, de christelijke milities dit en dat, weet je wel. Zo even niet, maar gewoon, als wij er nou even onder verstaan, als christenen echt de gelovigen in de Heer Jezus, dan zijn de dingen die hier beschreven staan, dat zijn dingen die hebben in die zin niet betrekking op een gelovige. Namelijk het willens en wetens zondigen. Dat kan nog betrekking hebben op een gelovige. Maar de gevolgen daarvan, dat er slechts uitzicht is op een oordeel en verzengend vuur, kijk, dat kan niet betrekking hebben op de gelovige van nu. Want de gelovige van nu is door genade behouden, gered. En dat is wat ons deel is. En dan wordt dat vergelijk getrokken. Als iemand al met de wet van Mozes een loopje neemt, vers 28 en wat er volgt. En dan zegt vers 29, en hoeveel te zware straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt. Als je het met de wet al niet nauw neemt, wat moet er dan wel niet terechtkomen als je niet gelooft in het offer dat de Heer Jezus Christus gebracht heeft? En dan staat daar in vers 30, wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Dus vers 30, wij kennen immers hem die gezegd heeft. Dat gaat daar om dat Hebreeuwse volk. Die weet wie er gesproken heeft. De andere kant is, wij kennen hem ook, zegt Paulus in vers 23 aan het eind, als degene die beloofd heeft dat hij getrouw is. Maar zoals het daar staat in vers 23, hij die beloofd heeft is getrouw, dat klinkt positief. Maar als de Heer goede dingen beloofd heeft, is hij daarin getrouw. Maar als hij het oordeel beloofd heeft op grond, als voltrekking op een bepaalde levenshouding, dan is hij ook getrouw daaraan hoor. En dat is die andere kant en dat komt daar in vers 30 naar voren. Wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Kijk, en de Hebreeën die hadden weet van hem. Zowel van degene, want het is namelijk dezelfde natuurlijk, degene die zegt, mij komt de wraak toe, als degene die iets beloofd heeft en het ook doet. Hij is één en dezelfde, hij is de levende. En uiteindelijk staat er in vers 31 dan bij, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ja, dat weet je, dat zeg je niet tegen een gelovige. Ik ben me er wel van bewust dat er wel gelovigen zijn die wel ongeveer zo leven. Hè? Die er toch echt als een berg tegenop zien om de Heer te moeten ontmoeten. Alleen als je het al zo zegt natuurlijk, hè? Te moeten ontmoeten. Maar ja, die gelovigen zijn er wel. Hè? Die weten zich een kind van de Heer. En tegelijkertijd zijn ze zich zo bewust van hun eigen zondigheid dat ze doodsbenauwd zijn om de Heer te ontmoeten. En die zullen dit soort teksten ook maar al te graag terzijde nemen. Hè? Van vreselijk is het, of erbij nemen, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Nou weet je, voor een gelovige is dat allemaal niet zo vreselijk. Sterker nog, dat is één groot vooruitzicht wat je mag hebben als gelovige. Dat je mag vallen, eigenlijk al gevallen bent, in de handen van de levende God. Dat is het beste wat een mens in feite kan overkomen. Dat je hem mag toebehoren. Maar ja, als je, zoals deze mensen, niet alleen de wet van Mozes, maar zelfs de Zoon van God hebt vertrapt. Ja. Dan is er wel enige reden om inderdaad angstig de toekomst in te kijken. De apostel die wijst daarop en die maakt dat allemaal duidelijk. En dan zegt hij tegen ze, vers 32, maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. U hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien, staat er. Dat is een bijzonder vers. Ik zag dat dat hier op deze manier vertaald staat en ik zag dat het in de oude Statenvertaling ook zo is. Ik heb hier ook nog even de NBG-vertaling erbij genomen. En de NBG-vertaling zegt in vers 34... Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Ja, dat is wel heel wat anders dan wat er in de herziende Statenvertaling staat. Want die suggereert zelfs dat de apostel, de schrijver, de apostel Paulus, dat hij gevangen zat op het moment dat hij de brief schrijft. U hebt medelijden gehad met mij in mijn boeien. Terwijl de NBG zegt, u hebt met de gevangenen mede geleden. Daar komt dat totaal niet meer tot uitdrukking. Ik moet zeggen, als je dit zo ziet in de complete lijn van de Hebreeënbrief, dan denk ik dat de NBG-vertaling wat dat betreft wel de goede vertaling is. Er staan allerlei zaken in die heel makkelijk verbonden lijken te kunnen worden met gevangenschap van waaruit de schrijver de brief schrijft. Maar het is maar sterk de vraag of hij inderdaad een gevangene was. We hebben het daar in de eerste avond ook wel over gehad. Dit is ook zo'n vers. Hij spreekt hier weer, in ieder geval, dat kun je in beide gevallen zeggen trouwens, zowel vanuit de NBG-vertaling als de HSV. Hij spreekt hier in ieder geval weer de gelovigen aan van de Hebreeën. Want hij zegt aan het einde van dat vers dat zij een beter en blijvend bezit in de hemelen hebben. Dus dan zeg je van, nou dan zit dat wat hen betreft wel goed. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Welke vrijmoedigheid zou dat nou zijn? He, is dat omdat deze mensen, nou ja, heel extravert zijn, weet je wel, van zichzelf en heel vrijmoedig zomaar in aan publiek kunnen spreken of zoiets? Nee, dat bedoelt hij niet. Kijk, wat hij bedoelt, dit is het woord vrijmoedigheid. Hij bedoelt, waar hij dit gedeelte ook mee begint, in vers 19. Want er staat, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. En waar krijg je die vrijmoedigheid vandaan? Nou, die heb je van de Heer. En de Hebreeën hadden de vrijmoedigheid van de Heer ontvangen om zomaar in te gaan. Nou, dan moet je het wel doen. En dan komt er in vers 35, komt hij daarop terug en dan zegt hij, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Dus maak gebruik van de open toegang die de Heer gecreëerd heeft voor het volk. Voor jou als Hebreër. Dat is wat daarin naar buiten komt. Daarin heb je volharding nodig. Zegt vers 36, opdat u na het volbrengen van de wil van God de belofte zult verkrijgen. Een grote beloning en de belofte verkrijgen. Want, ja, en dan heeft dat weer met die episynagoge te maken, die toevergadering, de onderlinge bijeenkomst. Want, nog een hele korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dus het gaat om rechtvaardigen en het gaat om mensen die zich onttrekken. Maar, zegt de apostel dan in vers 39, en dat is de ultieme inleiding op hoofdstuk 11. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Ik heb hier ook nog een keertje de NBG-vertaling erbij gehaald. De NBG-vertaling heeft in vers 39 staan, doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Daar hebben we mee te maken. En hier in de HSV gaat het over mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Maar er staat niet het werkwoord geloven, daar staat geloof als zelfstandig naamwoord. Dus we hebben te maken met geloof dat de ziel behoudt. Ja, en nou zou je bij wijze van spreken zo in één keer door kunnen lezen in hoofdstuk 11, hè? We hebben te maken met geloof dat de ziel behoudt. Want dan komt hoofdstuk 11 en dan staat er het geloof nu. En dan komt de uitleg. En dan krijg je vervolgens, ja, als dat zich steeds maar weer herhalend refrein van door het geloof hebben die dat. En door het geloof heeft hij zus gedaan. En door het geloof deed zij zo, weet je wel. Dan is het voortdurend. Dus je zou zomaar vanaf hoofdstuk 10 in één keer over kunnen stappen in hoofdstuk 11. Maar voordat je dat doet, is het toch goed om nog heel even te kijken naar vers 39. Want dat einde, ik zeg het nog maar even een keertje in de MBG-spelling, vertaling. Daar staat, wij hebben te maken met geloof dat de ziel behoudt. En hier staat, mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Dan moet je je eigenlijk afvragen van wat wordt er nou precies bedoeld met dat behoud? Broeders en zusters. Want als wij behoud lezen, dan denken wij al heel gauw aan de evangelische vorm of de evangelisatorische manier van over behouden spreken. Namelijk gered worden voor tijd en eeuwigheid. Dat is een beetje het idee. Hè? Ben je al behouden? Ben je behouden of ben je niet behouden? Weet je wel? Hè, of om maar even een titel van een oude brochure, weet je wel. Behouden, wat nu? Hè, nou ben ik dan behouden? Nou, wat nu? Hè? Nou, maar het punt is, dat wat daar staat, dat gaat, dat moet je in de eerste plaats maar even vasthouden, dat gaat over wij. Hè? Want de apostel begint met te zeggen, wij. Dus hij heeft het nu over mensen waartoe hij zelf behoort. Daarom zegt hij wij. En dat betekent dat die wij, dat zijn al gelovigen en die zijn al behouden. Daar komt het op neer. Dus wij, en dat zegt hij dan vervolgens ook, wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken. Of zoals de NBG zegt, wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, maar met geloof. Want wij zijn tenslotte geen mensen die zich onttrekken, wij zijn mensen die geloven. Wij hebben te maken met geloof. Wij zijn mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Wij hebben te maken met geloof dat de ziel behoudt. Dus het gaat hier om de ziel van een gelovige. En dan mag je hier onder dat ziel, dat woord ziel, mag je wel verstaan, hè, het complete gevoelsleven dat je als mens hebt. Hè, dat wat met je persoonlijkheid te maken heeft en dergelijke. Ja, die gevoelens, weet je wel? We zullen straks nog wel zien aan de hand van wat andere teksten hoe je dat eigenlijk mag opvatten. Dus wij zijn mensen die geloven en dan staat er tot behoud van hun ziel of zoals de NBG zegt, we zijn mensen met geloof dat de ziel behoudt. Nou, wat is nou dat behouden? Is dat nou inderdaad dan een behouden worden vanuit de dood in het leven? Nou, niets blijkt minder waar te zijn. Alleen je zou het wel zeggen omdat het er zo staat. Nee, dat woord dat hiervoor behoud gebruikt wordt, dat is een woord dat betekent in stand houden. Dus ergens zou hier moeten staan, wij hebben te maken met geloof dat de ziel in stand houdt. Dat is het geloof waarmee we te maken hebben. Dus het gaat hier niet meer om het zaligmakend geloof, maar het gaat hier om het in stand houdend geloof van iemand die al zalig gemaakt is. Dus hoe gaat het nu verder als gelovige? Hoe leef je als gelovige nu verder? Nou, zegt de apostel, wij leven verder uit geloof tot instandhouding van onze ziel. En nou kom je erop terecht van, nou wat is dat dan voor geloof? En wat betekent dat nou dan voor het leven van alle dag? En dan krijg je dat enorm grote en belangrijke getuigenis van Hebreeën 11. Met al die personen die daar genoemd worden. Dat allemaal stuk voor stuk mensen waren die trouw waren en luisterden naar dat wat God gezegd had. En dat is het geloof dat je ziel in stand houdt. Die ziel is al gered. Dat is al in orde. Maar nu moet die in stand gehouden worden. En wij als gelovigen, als je dit zou willen toepassen op jezelf, zou je eigenlijk moeten zeggen van nou, hoe houden wij het nog een beetje vol hier in de wereld? Want ja, we hebben de Heer Jezus leren kennen. We horen hem toe. We zijn behouden. Maar nu, hoe kan dat leven tot de eindstreep aan toe een beetje leefbaar blijven. Nou, en dan is de grote les van Hebreeën 11, dat gebeurt door het geloof, het vertrouwen in het woord van God. En als je dus wil vasthouden, als je dus wil blijven staan in de dingen van de Heer, dan is daar hoe dan ook het woord van God voor nodig. Dan moet je eigenlijk als gelovige, het is wel raar dat je dat soms ook tegen gelovigen echt moet zeggen, hè, van joh, je moet wel echt met het woord leven, wil je ook enigszins groeien in de dingen van de Heer. Hè, wil die ziel in stand gehouden worden? Hè, wil die als het ware gezond blijven? He, dat, daar is dat woord voor nodig. Daarbij zijn wel opgemerkt dat ook als je niet leest in het woord van God en je dus ook werkelijk voor geen millimeter groeit, dat je wel behouden bent. Want dat is wat de gelovige op grond van genade ontvangen heeft van de Heer. En dus nogmaals, het gaat hier om een stuk ja, praktijk, om een stuk levenswandel. Dit is het, of dit zijn de inleidende versen van Hebreeën 11. Inleidende vers is vers 39, waarvan de NBG-vertaling het zo dus zegt, doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt, maar met geloof dat de ziel behoudt. Dat is het inleidende vers. Als je nou even naar het einde toe gaat van Hebreeën 11, het einde van Hebreeën 11, nou ik bedoel eigenlijk het begin van Hebreeën 12, dan vind je daar de uitleidende verzen. En dan komt die ziel komt ook weer terug, moet je maar eens opletten. Want er staat er, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En daar heb je die ziel of zielen, heb je daar weer terug. En hoofdstuk 12 vers 1 tot 3 is in feite een terugblik op Hebreeën 11, het geloofshoofdstuk, waarvan de apostel dan uiteindelijk en in het derde vers ook zegt, let toch sterk op hem die zulk een tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Ik heb hier even niet staan wat de NBG-vertaling daar heeft. Misschien heeft iemand, maar het gaat daar over de matheid van ziel of zo. Ja, hè? Dus opdat u niet verzwakt. Maar wat staat er dan?
Dat je niet door matheid van ziel verslapt.
Oh, dat is hem, ja. Dat je niet door matheid van ziel verslapt. He, dus matheid. Ja, he, dat eigenlijk wel een mooi woord. He, als je in matheid van ziel wandelt. Nou, dan maak ik even een grote sprong. En ik bedoel er ook verder helemaal niks mee. En ik wil er zeker niet mee veroordelen, maar als je in matheid van ziel verslapt, is het geen groot probleem om de onderlinge samenkomst te verzaken, bijvoorbeeld. En is het ook geen probleem om niet te veel op elkaar te letten. En dat is nou net niet de bedoeling van een gelovige. Tenminste, niet als het aan de Heer ligt. Integendeel, er wordt hier gesproken over het met volharding lopen aan het eind van vers 1... Het met volharding lopen van de loopbaan of de wedloop die voor ons ligt. En dan staat er in dat tweede vers, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Even over dat tweede vers. Dat tweede vers, ja, dat betekent wel iets anders als dat je dat misschien zo op het eerste gezicht zou zeggen. Want als je dit nu leest, dan staat er, wij moeten ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Nou, daar is niks mis mee om dat te doen. Maar dan staat er vervolgens, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. En dat is mij nogal een zin. Het kruis verdragen en de schande veracht. Ja, dat klinkt misschien een beetje negatief hoor, als ik het zo zeg. Maar als je dit zo leest, dan zou je haast denken dat de Heer dus de vreugde voor hem zag liggen en dat hij daarom de weg van lijden, sterven en opstanding ondergaan heeft. Nou, en als ik het heel erg negatief zou willen zeggen, dan zou je haast zeggen, voor wat hoort wat. Weet je dat idee? Ik wil dat wel doen, maar ik doe het alleen omdat dat voor me ligt. En aan één kant dan vraag ik me af of dat nou inderdaad wel de bedoeling is. Was dat nou echt de bedoeling van de Heer, van de Heer Jezus? He, er staat, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Ja, ik heb daar een keer iets over gelezen. Dat heeft te maken met een voorzetseltje wat hier gebruikt wordt. He, dat las ik in een boekje. Dat heb ik ooit eens een keer tijdens een fietsvakantie, heb ik dat in Engeland gekocht. Toen was ik nog niet eens getrouwd, notabene. En die man, een klein boekje, en die man die is, die schrijver daarvan, die was, is, ja, ik geloof de eerste helft van de 20e eeuw, directeur geweest van een grote bijbelschool in Amerika, Moody Bible College. En die noemt daar gewoon wat dingetjes in dat boekje, waarvan wij altijd denken dat het zo hoort. Maar hij laat dan zien van dat het eigenlijk helemaal anders bedoeld wordt. En dat viel destijds mijn oog ook op in mijn betrekking tot dit gedeelte. En toen dacht ik van ja, weet je, hoe simpel kan het zijn? Hè? Als je inderdaad weet hebt, zoals die man dat heeft, had, weet hebt van wat de oorspronkelijke bedoeling van woorden is. Maar hier staat in dat tweede vers, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dat is nogal een zin. Daar staat in de originele taal voor het woordje om, daar staat het woordje anti. Hè? En anti, dat betekent vanuit het Latijn tegen. Ik ben anti. Maar vanuit het Grieks betekent het in plaats van. Hè? Dus in plaats van. Er staat bijvoorbeeld in Johannes 1 hè, dat de wet door Mozes is gekomen, maar de genade is gekomen door Jezus Christus en uit hem ontvangen wij genade op genade. En daar staat eigenlijk genade in plaats van genade. Anti. Nou en hier wordt ook dat woord anti gebruikt. En die broeder die schreef van dat je dit wat hier staat eigenlijk zo moet opvatten. En dat is dat er staat hij heeft in plaats van de voor hem liggende vreugde het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van het woord van God. Kijk, en dan wordt het opeens heel anders. En dan stemt het in één keer ook helemaal overeen met wat er bijvoorbeeld in Filippenzen 2 staat. He, als Paulus het heeft over de gezindheid van Christus, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus was, die in de gestalte van God zijnde, dus ondanks de vreugde die voor hem lag, of in plaats van de vreugde die voor hem lag, de voor hem liggende vreugde, niet in tijd, maar in plaats, die vreugde lag voor hem, voor zijn aangezicht, en in plaats daarvan, in plaats van te verkiezen om daar te blijven, zegt Paulus in Filippenzen 2, heeft hij zich vernederd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dus vanuit de gestalte Gods naar de gestalte van een dienstknecht. En die broeder die legde dat zo uit. Hè, dat je dat hier ook zo moet zien. Namelijk dat de leidsman en voleinder van het geloof niet die voor hem liggende vreugde, hè, de vreugde te midden waarvan hij was, als het ultieme doel heeft gezien, maar die juist bereid was om die vreugde te verlaten, achter te laten, de vreugde die hij bij de Vader had. Achter te laten en in plaats daarvan het kruis te verdragen en de schande ook te verdragen, hè, door schande veracht te worden. En zo die diepe weg van lijden en sterven, ja de dood, hè, de dood des kruisers, heeft ondergaan. Nou en ik dacht van ja, inderdaad, want dat woordje anti betekent in plaats van. En als je dat daar ja, op deze manier vertaald, dan vallen de dingen, tenminste wat mij betreft, in ieder geval wel beter op zijn plek. He, dat de Heer Jezus het niet gedaan heeft van voor wat hoort wat of zo. He, van nou, ik kan het lijden bijna niet meer dragen, maar ik kijk nog even naar de toekomst. Ja, nou hou ik het wel weer vol. Zo. He. Maar dat je kunt zeggen van nou, hij heeft juist die om hem heen liggende vreugde heeft hij achter zich gelaten. En in plaats daarvan heeft hij zich vernederd. En is uitermate vernederd. En dan zegt Paulus, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hier staat dan, en hij zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. En dat is de Heer Jezus Christus. Let scherp op hem. In ons leven, hier in deze wereld, waarin we als behoudenen leven, daar is het zaak dat wij scherp op de Heer letten. Letten op zijn woord. En door het geloof dat woord ook aanvaarden van dag tot dag. Ja, als de waarheid die wij nodig hebben. In feite, prachtige dingen. De apostel die schrijft hier ook over het met volharding lopen van de wedloop. Ja, dat vind ik ook zo mooi. He, want misschien kunnen we heel eventjes naar de Korinthebrief, 1 Korintiërs 9, daar gaat het namelijk ook over een wedloop. Want Hebreeën 12, ja, dat is een van de gedeelten waarin, in het Nieuwe Testament, waarin dat begrip van de wedloop naar voren komt. Maar in 1 Korinthe 9 heb je dat ook. 1 Korinthe 9, in vers 24. Daar staat, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. He, dus dan vergelijkt Paulus in feite de normale, ja wat heet normaal, maar de normale, laat ik maar even zo zeggen, de atletiekwedstrijden, die vergelijkt hij, want daar komt hij op terecht, die vergelijkt hij met de wandel of de loop, de wedloop die de gelovige doet, aangaat. En dan blijkt het daar ja, vooral te gaan om de houding waarmee je loopt. He, want hij zegt van ja, mensen die in de renbaan lopen, ze lopen allemaal. En ik zou haast ertussen kunnen voegen van of je nou hard loopt of zacht loopt, of je wandelt. Maar je loopt allemaal. Maar er is uiteindelijk maar één die de prijs ontvangt. En om een of andere reden is dat altijd de snelste. He? En Paulus die zegt, loop dan zo dat u die verkrijgt. Of eigenlijk, loop dan zo dat u verkrijgt. He, en dat heeft met de houding te maken van de gelovigen. He, hoe ben je eigenlijk bezig met de dingen van de Heer? Nou, kijk dan maar gewoon naar die hardloper en probeer je er naar uit te strekken zoals die ene doet die het uiteindelijk wint. En dat wil niet zeggen dat jij een winnaar moet zijn, want dat ben je toch al in Christus. He, maar het gaat wel om een stukje houding. En iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla, zegt Paulus. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk wordt. He, dus daar zie je iets terug, ja, van de houding van de apostel Paulus. En het gaat om het lopen in de renbaan. Het gaat om het lopen van de wedloop. En het ontvangen van de prijs. En wat die prijs is, ja, dat is dan uiteindelijk een onvergankelijke krans. Prijs en krans is niet hetzelfde. Tenminste, de prijs, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is niet, in ieder geval niet hetzelfde. Ja, daar schiet je ook niks meer op, hè? Maar Als iemand gewonnen heeft, heeft hij de eerste prijs. Maar hij moet die prijs nog wel ontvangen. En die wordt tastbaar in een krans. En dat is een beetje het idee erachter.
Het is de gouden plak.
Ja, het is de gouden plak. Ja, in het geval van een vergankelijke in ieder geval wel. Maar daar gaat het om. Dus er vallen prijzen te winnen. Maar die prijzen die worden tastbaar in de krans. En dat heeft te maken met de wandel. Maar ja, als je dit zo leest en je hebt een beetje de apostel Paulus voor ogen van hoe die man in elkaar gezeten moet hebben. Zeg maar gerust met rennen. Want ja, hij zegt het ook. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze. Maak het dienstbaar. Nou, wat je ook kunt vertellen. Maar één ding staat in ieder geval wel vast. En dat is dat de apostel Paulus de kantjes van het geloofsleven er niet van afliep. Dat bepaalt niet. Dat was iemand die zette zich voor de volle 100% in. Ja, voor de dingen van de Heer. En ik denk ook dat als hij dan die dingen schrijft en ook zoals ze later in de Hebreeënbrief staan, dat we ze dan ook wel echt serieus kunnen nemen. Want als hij dat zo zegt, ja, dan zal hij dat ook wel weten. In Filippenzen wil ik ook even naartoe. Daar wordt ook over datzelfde beeld gesproken van het lopen en het rennen en dergelijke. Daar heeft hij het in vers 10, Filippenzen 3 is dat, vers 10. Dan zegt hij, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, op hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. De uitopstanding der doden, staat daar. En dan zegt hij, niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben. En dat heeft dus te maken met wat hij daarvoor zegt, namelijk het kennen van de Heere in zijn lijden, de gemeenschap met zijn lijden, en ook het gelijkvormig worden aan de dood van de Heer en het komen tot die uitopstanding. Nou, dat heb ik nog niet verkregen, zegt Paulus. En ja, dat klopt ook wel, want hij kon dit nog schrijven. Dus hij was nog niet dood en opgestaan. Of dat ik al volmaakt ben, maar, zegt hij, ik jaag ernaar. En daar zie je weer die houding van loop dan zo dat gij die verkrijgt. Ik jaag ernaar, want ik ben zelf door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Nou, en laten wij dan allen die volwassen zijn, deze gezindheid hebben. Dus loop dan zo dat gij die verkrijgt. En dit heeft allemaal te maken met de manier waarop wij in de renbaan gezet zijn en vooral ons gedragen in de renbaan. En die renbaan, nou ja, dat hoef ik u niet te vertellen. Dat is een beeld van het geloofsleven, van de weg die we te gaan hebben als gelovigen hier in de wereld. En daarin mogen wij in feite, en dat zou eigenlijk moeten, zou je moeten lopen in de houding waarop ook een atleet zich uitstrekt naar die eerste prijs. Ach, wij kunnen niet allemaal die eerste prijs halen. Ik ben al lang blij als ik een bewijsje van deelname krijg aan het eind van de rit. Ja, ik weet zeker dat ik die in ieder geval krijg. En die krijgen we ook allemaal. Dat is allemaal prima. Maar ondertussen mogen we ons wel uitstrekken naar dat wat voor ligt. En op een bepaalde manier in de dingen van de Heer ook staan. En je snapt, als je dit leest en je leest wat Paulus in Korinthe schrijft, dan snap je wel, en ook trouwens in Hebreeën 12... dan snap je wel, dat heeft niets te maken met de hele gedachte van, oh jongens, als ik niet hard genoeg ren, dan loop ik alles mis. Het heeft niet te maken met positie, het heeft te maken met praktijk. Hoe leeft het allemaal uit in mijn leven? Dat is uiteindelijk waar het om draait. Wij staan, om het maar even in dit beeld door te trekken, wij staan allemaal in de positie van het feit dat we hardloper zijn. Alleen of we inderdaad ook wat winnen. Hè? En dat heeft dan te maken inderdaad met prijs en krans. Nu ligt voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid, zegt Paulus helemaal aan het eind van zijn leven. Dat wil niet zeggen dat die man bang was dat hij niet behouden zou zijn of zo. Nee, dat wist hij wel. Hij zou naar de Heer toe gaan, dat was allemaal klaar. Maar dat er ook nog een krans voor hem lag. Nou, ik denk als er één is die dat wel verdiend heeft, dan is hij dat wel geweest. Hè, maar goed, dat is allemaal aan de Heer. Maar wij zijn allemaal als gelovigen, zijn wij in de positie gesteld waardoor wij in het spoor van de waarheid staan. Hè, zoals je die renbaan ook zou kunnen noemen. Alleen is het dan vervolgens wel de vraag van hoe lopen we daarin? Hè, prijs, krans, dat heeft allemaal met praktijk te maken. Erfenis en al dat soort zaken, die hebben te maken met de positie die we hebben in de Heer Jezus Christus. Nou, en in dat leven, hè, dat we leiden in deze wereld, daarin is het goed om je te realiseren dat wij niet van doen hebben met matheid van ziel. En dat wij niet van doen hebben met nalatigheid, maar wij hebben van doen met geloof dat de ziel in stand houdt. En dat is wat, ja, waar het om draait. Ik zou eigenlijk nog heel eventjes met u naar het Oude Testament willen gaan, naar de psalmen. En dat gaat me dan ook even om die ziel en zo. Er zijn verschillende psalmen waarin de psalmist tot zijn ziel spreekt. En ja, dat vind ik zulke bijzondere psalmen. Bijvoorbeeld ook psalm 116, dat is er ook zo één. Maar je kunt ook denken aan psalm 42, psalm 43, weet je wel. Wat bent u onrustig in mij, mijn ziel? Hè? Hoop op God en dan zul je hem nog loven. Weet je wel, dan zie je de psalmist, de ik-figuur, zeg maar even voor het gemak. Soms is dat David, soms is dat iemand anders. Die zie je als het ware tussen God en zijn ziel instaan. En dan kijkt hij naar beneden van, wat doe je nou onrustig in mij, mijn ziel? En dan kijkt hij omhoog, hoop op God. Want je zult hem nog loven. En dan vervolgens dan zegt hij, ik zal hem nog loven. En hier heb je ook zoiets. Psalm 116. Nou, laten we gewoon maar even in het eerste vers beginnen. Trouwens, dan word je ook wel weer bepaald bij een getuigenis aangaande de Heer Jezus Christus, de geest van Christus die hier spreekt. Maar dan staat er, ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden, want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heere aan, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudigen, ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. En dan staat er, mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u, Heere, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere. Kijk, dat zijn woorden. Nou, dat is niet moeilijk, hè, om hier een getuigenis in te lezen vanuit de mond van de Heer Jezus Christus. Hè, die door de banden van de dood was vastgehouden, maar door de Heere bevrijd is uit de dood. Hè, en vervolgens zegt, mijn ziel keert terug tot uw rust. Maar ik denk ook wel eens, hè, wij als gelovigen, wij kunnen ook zeggen van ja, ons leven is gered door de Heer. Hè, zelfs de Heer is ons leven. En hij zorgt voor ons in alle omstandigheden, hij is bij ons. Hè, en desondanks kun je toch vaak zat van die momenten hebben dat je ziel, hè, en dan gaat het maar even om dat hele geloofsleven of gevoelsleven en dergelijke, dat er totaal geen rust in te vinden is. He, soms zelfs zonder, ja, schijnbare reden. Er zit altijd wel een reden achter, maar soms zonder een schijnbare reden. Heb je dat nooit? Dat je wel eens in je bed ligt en dat je zo'n gevoel over je hebt van jongens, dit komt nooit goed. Terwijl je totaal niet weet waarom je dat gevoel hebt. Heb je dat nooit? Of ben ik daarin nou de enige, zeg maar? Oké, nou dan ben ik de enige. Dan kun je denken van ja, wat ben je nou toch onrustig? Hè? En dat vind ik zo mooi in die andere psalmen van hoop nou gewoon op God. Want dan is het helemaal klaar. En hoe doe je dat, hopen op God? Ja, feitelijk, heel simpel, door te leven uit het geloof. Wij hebben namelijk niet te maken met nalatigheid. Die leidt tot matheid van ziel. Nee, wij hebben te maken met geloof dat de ziel in stand houdt. En degene die bij machten was om jouw leven te redden, nou die is ook bij machten om die ziel, dat zieletje van je, om die in stand te houden. Nou, en dat doet hij ook. En zo mogen wij wandelen in en door het geloof. En wat is nou dat geloof? Nou, zegt Paulus dan in de Hebreeën 11, dat geloof nu, nou, en vul het dan maar in. Maar goed, dat heeft allemaal te maken met het vertrouwen op datgene wat God zegt in zijn woord. En zo mag je als een gelovige door het leven gaan, onderwijl vertrouwend op wat God zegt in zijn woord. En dan ga je zien dat het allemaal helemaal goed komt. En dat je, en dat vind ik van deze psalm zoiets geweldigs, dat je aan de kant van de Heer staat. En wat staat er van de Heer in vers 5? De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. Nou, wat wil je nou nog meer? Als mensen ooit nog een keer aan je vragen van wie is God eigenlijk? Wat doet hij voor zijn werk, waar hij zal spreken? Dan kun je zeggen van nou, hij is ontfermer van beroep. Want dat is hij. Hij is een ontfermer. Hij doet niets anders dan zich ontfermen. En dat is zoals wij als gelovigen hem mogen kennen. Als degene die zich over ons ontfermd heeft. Nou, en dan komt het allemaal goed. Tot zover, broeders en zusters. Zullen we met elkaar de Heere danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we u inderdaad zo mogen kennen. Heere, als degene die genadig is, die rechtvaardig is, maar ook Heere, als degene die ontfermt. En we danken Heere dat u dat toch ten volle hebt laten zien in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. Toen hij in deze wereld was, toen hij zijn leven gegeven heeft. Ja, Heere, toen hij zich zo heeft vernederd en laten vernederen tot aan de kruisdood aan toe. En dank u wel, Heere, dat hij die weg gegaan is. Maar Heere, dat hij ook vanuit de dood geroepen heeft tot u. En ja, dat u hem ook als het ware weer uit die dood hebt opgetrokken en gehoord hebt. Ja, Heere, hij is opgestaan uit de dood en wij hebben een levende Heer. En we willen nu zo danken, Heere, dat we ons ook dat elke dag weer mogen realiseren. Dat u bij ons bent, dat u de levende bent, Heere, die er voor altijd ook is. En dank dat u met ons meegaat en dat u ook nog steeds, Heere, voor ons als gelovigen van dag tot dag bewijst de genadige en de rechtvaardige te zijn en degene die ontfermt. En dank u wel, Heer, dat we u zo mogen kennen. En Vader in de hemel, zo willen we u ook danken, Heere, dat u die weg die we te gaan hebben, dat u die met ons gaat, dat u bij ons bent, dat u voor ons zorgt. En Heere, dat u ons ook tot zegen stelt op de plaatsen waar we gesteld zijn in het leven van alle dag. En dank, Heere, dat we ook ondertussen wat oog op elkaar mogen houden. Heere, niet om elkaar de les te lezen of wat dan ook, maar Heere, uit liefde en vanuit diezelfde liefde waarmee u ons ook lief hebt. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen voortgaan, Heere, en niet achterop raken, maar juist vooruitlopen, Heere, en steeds meer mogen begrijpen van de genade waardoor we gered zijn. We loven en prijzen u. We danken u, Heer, dat u voor ons zorgt en dat u bij ons bent. En dat we het in alle dingen van u verwachten mogen. We doen dat niet uit verdiensten, maar wel, Heere, vanuit de rijke genade die u ons in Christus gegeven hebt. Amen.